Goedemorgen allemaal. We gaan met elkaar lezen Openbaring 5. Openbaring 5. En daar lezen wij: en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om het boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Zij hadden elk een ziter en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000 10.000-tallen en 1.000 1.000-tallen. En zij zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover. Lieve broeders en zusters, waar ik de laatste tijd heel erg achter kom in mijn leven, is dat ik in het verleden echt de strijd tegen de zonde heel vaak niet kon winnen. En ik kon de strijd tegen de zonde niet winnen, omdat ik, en ik geloof dat het de Bijbel is die mij dat heeft duidelijk gemaakt, een verkeerde strijd heb gevoerd. En misschien kent u dat wel, dat het in uw leven soms echt heel spannend is en dat u wel de zonde in uw leven wil overwinnen, maar dat het niet wil, dat het niet lukt, dat het u soms wel eens bij de handen afbreekt. En één tekst in de brief van Paulus aan de Romeinen heeft mij geleerd om echt de strijd heel anders te gaan voeren. De strijd tegen de zonde, tegen mijn tekortkomingen. En wat staat er in Romeinen 12 vers 21... Daar staat namelijk: overwin het kwade door het goede. Overwin het kwade door het goede. En toen dacht ik van: hé, dat is zo bijzonder, dat is zo mooi. Dat Paulus dat ons leert, ons aangeeft. Dat wij het kwade overwinnen door het goede. En dan denk ik dat we ook mogen zeggen: door de goede. Want het goede is altijd verbonden met de Heer Jezus Christus. En daarom geloof ik dat het zo nodig is dat wij met elkaar, als wij het hebben over een heiliging, over de zonde achter ons laten, niet in een oud leven leven, maar echt een nieuw leven tot eer van God leven, dat we werkelijk leren om gericht te zijn op de Heer Jezus Christus, op datgene wat God in hem aan ons heeft gegeven. Niet op onze zonde, op ik, voel of ik vind of ik heb die tekortkoming of ik heb die zonde. Maar dat we werkelijk in ons leven zo onder de indruk raken van wie de Heer Jezus Christus is. En van wat God in hem aan ons heeft gegeven. En ik mag u wel zeggen dat dat in mijn leven echt overwinning heeft gegeven. En dat is niet mijn overwinning, maar dat is de overwinning die God in Christus Jezus in mij uitwerkt. En dat is zo geweldig mooi. En dat is zo bemoedigend. En daarom dat we vanmorgen ook stilstaan bij Openbaring 5, omdat daar de Heere Jezus Christus zo naar voren komt. En omdat daar de Heere Jezus Christus zo zichtbaar wordt. En ik hoop en ik bid, en dat is echt mijn verlangen, dat wij als gemeente van de Heere Jezus Christus, als deel van de gemeente van de Heere Jezus Christus, zo vol worden. En daarom was ik ook vanmorgen zo blij met al die liederen. Maar dat we zo vol worden van wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Dat het van ons afspat in het leven. Dat wij van hem zijn. En dat wij zo blij zijn dat wij door genade en in genade hem mogen toebehoren. We hebben een stuk gelezen uit Openbaring 5. Het is de openbaring, en daar begint het al, in hoofdstuk 1, het eerste vers. Daar staat namelijk de openbaring van Jezus Christus. De openbaring van Jezus Christus. Het is niet zomaar een openbaring, nee. Het is datgene wat de Heere Jezus Christus duidelijk wil maken. Het zijn niet zozeer woorden van een mens. Het is echt datgene wat de Heere Jezus Christus duidelijk wil maken. En dan is één tekst, Openbaring 1 vers 19, heel bepalend als daar op een gegeven moment staat in Openbaring 1 vers 19. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Dus hetgeen geschied is, hetgeen nu is en hetgeen wat hierna zal gebeuren. En dan mogen we en dan moeten we echt in de gaten houden dat het de openbaring is van de Heere Jezus Christus die zowel het verleden als het heden als de toekomst bepaalt. Hij is daar de centrale figuur in. Het is datgene wat God in ons leven, in het leven van het volk Israël en in het leven van de hele wereld zal gaan bewerken. En dat doet hij op grond van datgene wat de Heere Jezus Christus heeft gedaan. Het verzoenend offer wat hij heeft gebracht. Dus dat is bepalend. Hetgeen was, is en wat hierna zal geschieden. En wat hierna, dan moeten we kijken naar Openbaring 4 vers 1. Want daar zegt, als de brieven zijn geweest aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, dan zegt de openbaring in hoofdstuk 4 vers 1, hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik als van een bazuin met mij hoort horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Wat hierna moet geschieden. Dan heeft de Heer Jezus, de openbaring van de Heer Jezus Christus, heeft dus in hoofdstuk 2 en 3 laten zien wat nu de tijd is. En dan komt daar de tijd van het hierna. Het hierna. En ik geloof, wij geloven, althans als ik de boekjes van de Berea-gemeente lees en goed lees, dan geloven wij dat dat punt van hierna, dus datgene wat er hierna gaat komen, dat daar iets aan vooraf gaat, namelijk de opname van de gemeente. De opname van degene die in Christus Jezus gestorven zijn en die in Christus Jezus dan nog leven. Dan vindt er een opname plaats. En u kunt dat lezen in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18 en 1 Korinthe 15 als het gaat over het verheerlijkte lichaam wat wij dan zullen krijgen. Maar daarover gaan we het vanmorgen niet hebben over de opname van de gemeente. Maar we gaan het hebben over datgene wat daarna gaat gebeuren. En dan moet het echt duidelijk zijn, denk ik, voor ons allen, dat het echt zo is dat als wij iets met de verwachting hebben van de Heer Jezus Christus en als wij ons daarna uitstrekken, dat het verbonden is met het verlangen om heilig te leven. Dat kan niet losgekoppeld worden van elkaar. Dat is zo raar als mensen dat loskoppelen. die dan zeggen van oké, ik leef in verwachting, maar je ziet dat niet terug in hun leven van alle dag. Of mensen die zeggen van ja, maar ik wil juist de heiliging, maar die dan geen verwachting hebben. Die twee worden in de Bijbel ook altijd aan elkaar verbonden. Dat kunt u lezen in de brieven van Petrus, maar ook in de brieven van Paulus. Het is heiliging en verwachting. En dan komen we bij de kern van het gedeelte, en dat is het hele gedeelte. Dit was allemaal de inleiding nog. Maar het is zo geweldig mooi. En we kunnen dat gedeelte niet helemaal met elkaar bespreken, omdat er heel veel detail in staat. Maar wel bepaalde dingen mogen we met elkaar delen. Nou, in de eerste vijf versen gaat het erom dat daar een vraag wordt gesteld. Er wordt namelijk de vraag gesteld, wie door een sterke engel staat er, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? En dat die vraag, die moet, stel ik het maar zo voor, door de hele hemel te horen zijn geweest. En op de hele aarde te horen zijn geweest. En onder de aarde te horen zijn geweest. Het is een sterke engel. Het is niet zomaar een engel, nee, het is een sterke engel. Maar ook die engel erkent dat hij het niet waard is om de boekrol te nemen en de zeven zegels te verbreken. En in de hemel, op de aarde en onder de aarde wordt niemand waardig gevonden om de boekrol te nemen uit de hand van degene die op de troon zit. Over waardigheid gesproken. Over waardigheid gesproken. Als ik daar zo over doordenk, wat dan de vraag is van de engel, wie is het waard? En als ik dan de reactie hoor, of juist niet hoor in de hemel, op de aarde en onder de aarde, dan brengt bij mij dat ook dat punt naar boven van wat is mijn waardigheid? En misschien is dat wel herkenbaar voor u, voor jou. Wat is uw waardigheid? Want laten we die vraag van die engel, wie is het waard? Laten we die vanmorgen eens neerleggen in ons midden. Wie is het waard? Ja, dan kom ik erachter in mijn leven dat ik soms, en dat deed ik eerder wat meer dan de laatste tijd, maar dat ik soms echt wel een bepaalde waarde aan mezelf had gekoppeld. Of juist helemaal geen waarde aan mezelf had gekoppeld. Een waarde die dan te maken heeft met de carrière die je hebt gedaan of die je maakt. Of een waarde die je vindt in geld, in status of in allerlei posities. Dat kan ook in de gemeente zo zijn. Broeders oudsten, dat wij een bepaalde waarde hechten aan onze positie die we hebben in de gemeente. Of de leiders van de bedieningen. Dat iets kenmerkt van wie wij zijn, van onze waardigheid. Maar als we dan doordenken, en als we die vraag van die sterke engel op ons in laten werken, dan denk ik dat wij tot de erkenning moeten komen dat niemand van ons, in welke positie ook, of wat we hebben gedaan in ons leven ook, dat niemand het waard is. Niemand. Weet u, wat ik zo mooi vind en zo bemoedigend vind, is dat onze waardigheid ligt in Jezus Christus. Daar ligt onze waardigheid in. En vanuit die waardigheid, vanuit die positie die God ons in de Heer Jezus Christus heeft gegeven. Vanuit die waardigheid, die niet stuk te krijgen is omdat dat een goddelijke waardigheid is, mogen wij met elkaar omgaan, mogen wij elkaar dienen zoals wij hier zitten vanmorgen. En als wij dan de vraag van de engel horen van wie is het waard om de boekrol te nemen, dan denk ik dat wij net zo als ieder ander schepsel het zwijgen moeten nemen. We moeten erkennen dat wij het uit onszelf niet waard zijn. En dat wij vanuit onszelf wijzen naar degene die het wel waard is. Namelijk de Heer Jezus. En Hij alleen. Maar voordat Johannes bij dat punt komt dat er iemand waardig is, Dan gebeurt er nog wel wat met Johannes. Want Johannes, als hij dat ziet in de hemel, en dat er geen enkel wezen, geen enkel schepsel is die de waardigheid erkent en zegt van ik ben het waard om die boekrol te nemen en de zeven zegels te verbreken. Als Johannes dat ziet, dan barst hij in huilen uit. Er staat in de grondtekst dat hij echt erg huilde. Hij huilde, het was echt een diepe droefheid. Omdat niemand het waard was. Nou, meer omdat hij het gevolg zag van wat er zou gebeuren. Dat als niemand het waard zou nemen, dat die boekrol genomen zou worden uit de rechterhand van hem die op de troon zit en die 7 zegels zou verbreken. Dan had de schepping, de van God afgevallen schepping, voor eeuwig een probleem. Dan zou het nooit meer goed komen tussen de schepping en de schepper. En dat realiseert Johannes zich. En vandaar dat hij zo begint te huilen. Hij zit als het ware in zak en as. Hij is ontroostbaar. En dan op een gegeven moment dat een van die oudsten dan tegen Johannes zegt: Johannes, huil niet. Huil niet. En dan wordt hij gewezen op de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David. Want hij heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Kijk, als dat tafereel nou zo in de hemel afspeelt en we kunnen zeggen, ja, dat gebeurt toch pas na de opname van de gemeente. Dus ja, dat is nog, misschien nog ver weg of misschien ietsje dichterbij. Of, ja. Maar hoe is dat nou in ons leven? Hoe wordt dat nou echt zichtbaar in ons leven? Dat wij zo doordrongen zijn van de heerlijkheid en van de waardigheid van de Heer Jezus Christus. Dat wij hem in het midden van de gemeente, in het midden van ons leven ook die waardigheid toekennen. Want we kunnen dit gedeelte wegschuiven als hetgene wat hierna komt. Maar er zitten wel degelijk lessen in die wij hier vanmorgen kunnen leren. En die we met elkaar mogen houden, mogen voorhouden. Wat doen wij met de waardigheid van de Heer Jezus Christus in ons leven? We kunnen het zingen. Hij is Heer. Hij is de Heer van mijn leven. Ja? Is dat waar? Is dat werkelijk waar vanuit ons hart, vanuit onze houding, vanuit onze handel, vanuit onze wandel? Dat Hij de Heer is van ons leven? Wordt dat zichtbaar in dat wij naar elkaar luisteren om aangescherpt te worden? Of hebben wij dan heel snel van, ja, oké, je moet niet met mijn leven bemoeien, want ik leef voor mezelf. Is dat waar in allerlei andere dingen? In de vergeving die wij geven aan anderen? In hoe wij omgaan in het huwelijk, in hoe wij omgaan met vrienden, met vriendinnen? Kijk, we kunnen het zeggen. Hij is Heer en Hij is de Heer van ons leven en dat wij werkelijk een besluit willen nemen om Hem te volgen. Maar dat heeft consequenties, lieve mensen. Dat heeft de consequentie dat wij werkelijk in ons hart bereid zijn en dat besluit niet in ons verstand nemen, maar in ons hart nemen om Hem te volgen, om Hem in ons leven te willen verhogen. Omdat we net als met Paulus kunnen zeggen, ik leef niet meer voor mezelf, maar ik leef voor de Heer Jezus Christus. Het is niet meer mijn leven, maar zijn leven dat ik leef. Wat is de waardigheid die wij nu geven in dit leven aan de Heer Jezus Christus? Dat is zo mooi. Om Hem te zien in zijn glorie. Om Hem te zien in zijn trouw, in zijn goedheid. En dan wordt Johannes dan gewezen op die leeuw. Uit de stam van David, de wortel. Uit de stam van Juda, de wortel van David. Hij is het waard. Om die boekrol te nemen, om de 7 zegels te verbreken. Zodat God bij dat moment kan komen waarop Hij kan zeggen: zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan kijkt Johannes. En dan ziet hij te midden van de troon en van de 4 dieren. En te midden van de ouderlingen. Daar stond een lam als geslacht. En dat hebben we vaker met elkaar mogen delen. Want dat is zo'n bijzonder tafereel. Want hij wordt gewezen op de leeuw van Juda. Op de wortel van David. Het koninklijke, de koninklijkheid. De wortel van David. En dan kijkt hij naar de troon. En misschien zou hij wel verwachten. Als ik in mijn eigen hart kijk, zou ik dan verwachten dat hij zo'n leeuw te zien krijgt. Zo'n overwinnende leeuw. Maar niets van dat alles. Er staat dat hij een lam te zien krijgt als geslacht. En in de grondtekst staat een lammetje. Het verkleinwoord van lam. Lammetje. En het lammetje ziet hij daar staan. Let op. Het zit niet. Het staat. Want er gaat nu actie volgen. De Heer Jezus Christus gaat verder. En dat bij ons wordt het dan verwezen als geslacht. En dat houdt in dat hij verder gaat op grond van het volbrachte werk op Golgotha. Dat is de reden waarom hij het waard is om niet alleen zijn gemeente vrij te kopen, maar om straks ook heel de wereld weer onder zijn voeten te onderwerpen. Dat komt door het offer wat hij gebracht heeft. En het lam staat als teken van actie. En het lam heeft 7 horens. En horen heeft in de Bijbel altijd te maken met kracht. En het getal 7 van volheid. Dus hij heeft hier de almacht, de alle kracht is aan de Heer Jezus Christus toegeschreven. Wordt aan hem gegeven. Dat wordt uitgebeeld met die 7 horens. En de 7 ogen, dat wil zeggen, dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Dat heeft alles te maken met dat hij alwetend is. Dat niets hem ontgaat. Dat niets hem ontgaat. Sommigen koppelen hier ook aan, en dat vind ik vanzelf ook heel mooi, Jesaja 11 uit mijn hoofd gezegd. Maar dat moet u maar eens opzoeken thuis, Jesaja 11. En zo staat dat lam en dan komt het lam om die boekrol te nemen uit de hand van hem die op de troon zat. En er wordt voor de rest nog niets gedaan. Het lam, dat in het midden van de troon, dat gaat naar degene die op de troon zit en dan neemt hij daar die boekrol. En dan volgt er een complete aanbidding. Dan volgt er een complete aanbidding. Eerst is daar die aanbidding in vers 4. En toen het boekrol de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen. De 24 ouderlingen, dat punt wil ik nog maken. De 24 ouderlingen zijn, zoals ik het geloof, de gelovigen uit het Oude Testament en de gelovigen uit het Nieuwe Testament. De 12 patriarchen, de zonen van Jacob, en dan ook de 12 discipelen. En die gelovigen allemaal bij elkaar, dat wordt hier uitgebeeld als de oudsten, de 24 ouderlingen, de 24 oudsten. Dat geloof ik. Anderen geloven dat niet. De Heer zal het ons openbaren. Maar die staan dan op, en de 24 ouderlingen, en zich voor het lam. Dan vallen ze voor het lam neer. Zij hadden elk een citer en een gouden schaal vol reukwerk. En dit zijn de gebeden van de heiligen. En dan staat er, en zij zongen een nieuw lied. Een nieuw lied. En zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dus het eerste. En er wordt gezegd, het is een nieuw lied. Dit is een lied wat nog nooit gezongen is. Dat klopt ook, omdat bij de eerste komst van de Heer Jezus Christus, hij als dat lam gekomen is. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Zo is hij de slachtbank opgegaan. En dat heeft alles te maken met zijn eerste komst. Maar hier, als hij zegt in Matthäus 28 vers 18, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is hem ook gegeven. Alleen hij gaat hier die macht aanvaarden. Hij pakt het hier. Hij neemt het recht wat hem alleen toekomt. En op het moment dat hij dat doet, dan volgt er een nieuw lied. Een nieuw lied dat nog nooit gezongen is. Want het gaat over datgene wat hij gaat doen. Wat nog niet gebeurd is, maar wat hij gaat doen. En niet alleen wordt hem de eer toegezongen in dat nieuwe lied, want de waardigheid toegezongen in het nieuwe lied. Maar je ziet hier ook dat naast de waardigheid ook het gaat over het verzoeningswerk. Over de positie van degene die dat zingen, van de oudsten, van de ouderlingen. U hebt ons gekocht met uw bloed. En hij heeft het zo gemaakt dat wij met hem zullen regeren, niet op de aarde, maar over de aarde. Dat is het eerste. En dat gebeurt alleen maar in het feit dat hij de boekrol neemt. Het lam de boekrol neemt. En dan breidt de kring van aanbidders breidt zich uit. Dat moet voor Johannes, u moet zich dat voorstellen. Johannes is daar in het gezicht in de hemel. En dan breidt die kring van aanbidders zich uit. Want nu zijn het niet alleen de oudsten, maar dan staat het in vers 11. En ik zag en hoorde het een geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Ontelbaar. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen. Rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Dat is de tweede aanbidding. Dus na de eerste aanbidding volgt dan vanuit een grotere, een bredere kring de tweede aanbidding. En daar gaat het echt over de Heer Jezus Christus. Dat hij het waard is, dat hij de eer moet ontvangen, de rijkdom, de heerlijkheid, de dankzegging, de wijsheid, de sterkte. Hij moet alles ontvangen. Een zevenvoudige aanbidding volgde dan. Want het lam dat geslacht is, daar wordt verwezen naar de gehoorzaamheid, dat hij daadwerkelijk in alle gehoorzaamheid die stappen heeft gedaan. Hij is naar de slachtbank geleid. En dat wordt bezongen. En daarom is hij het waard om die zevenvoudige lofprijzing te krijgen. En dan volgt er een derde aanbidding. En die is nog weer breder. En dan staat er in elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat daarin is, hoorde ik zeggen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging. De eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 oudelingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Dat is nog weer een bredere aanbidding. En dan gaat het niet meer over wat hij gedaan heeft en wat hij uitgewerkt heeft. Maar in die derde aanbidding gaat het alleen maar over dat hij het waard is. Aan hem die op de troon zit en aan het lam zij dankzegging. Daar mondt het op uit. Natuurlijk zijn we blij en mogen we dankbaar wezen op wat Jezus Christus in ons leven uitgewerkt heeft. En welke positie hij ons gegeven heeft. En natuurlijk mogen wij hem dankbaar zijn dat hij volkomen gehoorzaam geweest is aan datgene wat zijn hemelse vader van hem vroeg. Maar ik hoop en ik bid dat we uitkomen nu al in dit leven, om Jezus Christus werkelijk en alleen de eer te geven. En dat we niets anders kunnen dan zeggen, Heere Jezus, u ontvangt alle eer, alle dankzegging, alle lof. U alleen. Niemand anders. U. Het gaat om u. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om alles wat God in hem aan ons hebt gegeven. Het gaat om hem. En als dat in ons midden zichtbaar wordt, lieve vrienden, lieve broeders en zusters, dan zal dat een getuigenis zijn wat we de wereld in mogen dragen. En dat is hetgeen waardoor God werkt en laat zien, die mensen zijn anders. En dan zal de wereld zien. Waarom? Dat we het niet vanuit onszelf hebben. Niet vanuit uit onze posities of van wat we gedaan hebben of wie we zijn of wat dan ook. Nee, wij zijn hier als kinderen Gods. Wij zijn hier als degene die Christus toebehoren. En daarom, omdat hij de Christus is en omdat God door hem verzoening heeft gebracht. Niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. Daarom vereren wij hem. Daarom verhogen wij hem. En dat is de reden dat we elkaar gewoon tot slot deze vraag mogen stellen. Als wij nou zo'n kleine inkijk hebben gehad in dat hele raadsbesluit van God. In dat hele raadsbesluit van God. In alles wat God gedaan heeft. En alles wat God nog gaat doen. Dan mogen we de vraag meenemen vanmorgen. Wat doet dat raadsbesluit van God in ons leven? Als we bijvoorbeeld denken aan het afleggen van de zonde. Of als we denken aan het afleggen van onszelf. Of als we denken, tot slot, dat we ons mogen bekleden met de nieuwe mens die op Christus Jezus gericht is. Wat doet dat raadsbesluit met u, met mij? Dat God alles in zijn hand heeft. En dat het alleen maar gaat om de Heer Jezus Christus. En dat we af mogen zien van alles wat we hebben en wat we menen te zijn. En al onze waardigheid. Dat we af mogen zien van al onze zonden. Wat doet het raadsbesluit van God dat Hij God is? En dat Hij ons Jezus Christus heeft gegeven? Is dat zo in ons leven verweven? Is dat zo in ons leven, doordrenkt dat ons leven van wie Hij is? In de keuzes die we maken. In alle keuzes die we maken. Want, zeggen we met Paulus, indien u eet of drinkt, of wat dan ook doet, laat alles zijn tot eer van God, van Jezus, de Christus. Amen. We gaan met elkaar bidden. Heere God, we danken u. We danken u voor wie u bent. Heilig, rechtvaardig, trouw, liefde, goedheid. We danken u voor wat u gedaan hebt in de zending van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u het offer wat hij gebracht heeft, geaccepteerd heeft voor onze redding. Maar niet alleen voor onze redding, maar ook straks de hele wereld te redden. En om dan totaal af te rekenen met alle zonde, met alles wat tegen u is. Opdat u zult zijn, Heer, alles en in allen. O, wat kunnen we daar naar uitzien? En wat kunnen we uitzien naar het moment dat we de Heer Jezus Christus zullen zien? Maar, Heer, bewerk het in ons. Door uw woord en door uw Heilige Geest. Dat als wij uitzien naar u, dat de heiliging, Dat we het voorbeeld van de Heer Jezus Christus willen volgen. Niet om hem na te doen, maar om hem in en uit ons te laten stromen. Dat we dat werkelijk serieus nemen. Dat we het goede zoeken in ons leven. Om zo het kwade te overwinnen. Dat we de Heer Jezus verhogen in ons leven. Heer Jezus, we zijn u zo dankbaar voor wat u hebt gedaan. De eeuwigheid is te kort om dat aan u te vertellen. Als u er niet was geweest en niet had gedaan, dan hadden wij voor eeuwig verloren geweest. We zijn u zo dankbaar, Heer Jezus, dat u de weg bent gegaan. Die wij hadden moeten gaan. Maar dat het ons eeuwig redding heeft gegeven. En Heer Jezus, door uw woord en door uw geest, bemoedig ons, motiveer ons, richt ons op uzelf. Leer ons om u te dienen en de ander. Om zo'n echt een bruikbaar vat te zijn tot uw eer, zodat u door ons heen werkt om anderen te trekken uit de duisternis, uit de klauwen van Satan, in uw doorboorde handen. Heer, werk het uit. In uw naam. Amen. voordat wij het laatste lied gaan zingen, dat is Johannes de Heer 654, verblijdt u in Jezus, uw Heer. Dat gaan we zingen met elkaar en we bidden om de zegen van de Heer. Zullen we daarvoor gaan staan? Broeders en zusters, we mogen van hier gaan en met ons meedragen de zegen van de Heer. Om als gezegende mensen de week weer in te gaan. Want de zegen hebben wij, en dat weten we als Bereanen hoop ik wel. De zegen hebben wij natuurlijk al lang gekregen. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Maar als we bidden om de zegen, dan richten we ook daarin ons weer op de Heer Jezus. Zodat we elkaar motiveren en aanmoedigen om de Heer Jezus Christus uit te dragen, ook deze week. Totdat Hij komt. En ik hoop zo dat het spoedig zal zijn. Dat we bij Hem zullen zijn, dat we Hem zullen zien die ons zo lief en dierbaar is. En tot die tijd, ga heen en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest, zij en blijven met u, ons allen. Amen.